Zo, goedemiddag, dames en heren. Welkom voor een gesprek over Ravel en poëzie. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar een Raveljaar was. Misschien bezocht u de tentoonstelling in Beaux-Arts of in het Ravel Museum in Machelen aan de Leien. De schilder Ravel zou dit jaar 100 geworden zijn. Naar aanleiding van dat feestjaar hebben wij bij Poëziecentrum dit boek uitgegeven met heldere verf en verlangen, waarin 32 hedendaagse dichters een gedicht geschreven hebben bij een werk van Roger Ravel. En dat staat eigenlijk in een grote traditie, want je zou kunnen zeggen dat het Ravel-gedicht een soort ondergenre van de poëzie is. In het verleden waren er veel belangrijke dichters die al gedichten bij Ravel, bij het werk van Ravel geschreven hebben. Roland Joris, waarschijnlijk degene met de meeste Ravel-gedichten op zijn naam, maar ook Hugo Claus, Jo Gizekin, Stefan van den Bremt, Paul de Metz, een hele reeks belangrijke dichters. De vraag is waarom nu precies dichters zich zo aangetrokken voelen tot dat werk van Roger Ravel. Is het het gebruik van het wit in die schilderijen van Ravel? Dichters gebruiken ook heel veel wit, zoals u weet. Gaat het om de wijze waarop Roger Ravel zijn werk in de werkelijkheid probeerde te positioneren of zelfs de werkelijkheid in zijn werk probeerde binnen te halen? Het zijn allemaal vragen die ik vandaag voorleg aan deze drie heren. Roland Joris, Erjen Krombeen en Arno van Vlierbergen. Arno van Vlierbergen, die een van de jonge dichters is, die ook in Met heldere verf en verlangen present is. Maar ik wil beginnen met Roland Joris. Vriend van Ravel, kenner van Ravel en dus Ravel-dichter, kun je zeggen, in de zin van de dichter die waarschijnlijk het vaakst gedichten bij Ravel heeft geschreven. En ik heb, Roland Joris, jou net gevraagd of jij een tekst wilde voorlezen over Ravel. Een tekst van jou. Wil jij die voorlezen?
Deze.
Ja, deze.
Een korte tekst.
Een korte tekst.
Ravel schildert de palen in zijn tuin, de fietskar, de schutting, het neerhof, de landweg, het beton, de man tegen het koren. Ravel laat de afwezigheid zien, het schaduwvlak, een leegte die haar eigen spanning schept. Ongenadig kijkt Ravel naar het wit achter het dreigend onweer boven de haag. Zijn stilte stoort het evenwicht in het geluidloos oor.
Voilà, ik vind dat een heel treffend Ravel-gedicht. En mij trof die regel, Ravel laat de afwezigheid zien. Volgens mij, de kernregel uit dit gedicht, is dat wat Ravel bijzonder maakt? Het laten zien van de afwezigheid, is dat de kern van Ravel?
Het werk van Ravel bestaat zowel uit het figuratieve, uit het concrete, als uit het abstracte. En die leegte en dat wit, dat vertegenwoordigt ergens het zogezegde abstracte in zijn werk. Het schept ook een gat in zijn werk dat door de kijker moet ingevuld worden en moet beleefd worden, als het ware. Dus Ravel die streefde naar een soort volledigheid in het schilderij. Abstract en concreet moesten hand in hand gaan in zijn werk. Hij wou niet verzanden in een welbepaalde eenzijdige strekking. Hij wou alles aanwezig maken daarin. Tijdens de triomf van de abstractie schilderde hij allerlei figuratieve elementen in die abstracte schilderijen. En omgekeerd. Hij streefde altijd naar een volledigheid. Hij wou niet tot één welbepaalde strekking behoren.
En in hoeverre ben jij als dichter daaraan verwant? In hoeverre is dat hetzelfde wat jij in poëzie probeert te doen?
Het is er zo, hè. Ik weet nog goed, als ik voor de eerste keer werk van Ravel zag, ik was nog een vrij jong kereltje van een jaar of 18, hè, en ik ging vaak op vakantie bij mijn oom in Gent, die zo'n kleine collectioneur was. En de zondag voormiddag, als ik daar was, gingen wij de galeries gaan bezoeken in Gent. En toen kwamen we een keer in de cirkel artistieke literaire terecht in Gent. En daar was er een tentoonstelling van Raveel. En ik had toen nog nooit werk van Raveel gezien. En ik viel bijna achterover. Zeg, wat gebeurt er hier? Zoiets heb ik nog nooit gezien. Omwille ook van die vermenging van het abstracte en het concrete van die dingen. Hè. En ik heb toen met Leo Drieger erover gesproken. En Leo die zei tegen mij, ik zou een keer willen een zekere Raveel, zegt hij, een zekere Raveel hier exposeren. Ik zeg, ja jongen, dat moet je doen. Ik zeg, ik heb dat nu in Gent gezien enzovoort. Hè. En we hebben toen in de Galerie Drieger die tentoonstelling van Raveel geëxposeerd. Hè. En ik was daar de inleider toen en de enige koper. Ik zal dat nooit vergeten.
Je was erg getroffen door dat werk van Raveel. Heeft dat ook een invloed op jouw poëzie gehad, op jouw schrijven gehad? Is dat iets
wat jij... Ik vond bij Raveel wat ik zelf zocht in de poëzie, maar nog niet gevonden had. Uh-huh. Begrijpt u? En plots was dat voor mij een openbaring. Dat moet mogelijk zijn, ook in de poëzie. Ook het tastbaar maken van de taal. Het laten voelen van die taal op dat blad papier enzovoort. Hè. Die tastbaarheid vermengd met het meer ideële. Hè, dat wou ik in de poëzie tot stand brengen. Hetgeen dat Raveel in de beeldende kunst probeert te doen. Pas op, ik ben geen Raveel hoor, je mag mij niet misbegrijpen. Integendeel, ik heb te veel bewondering voor zijn werk op dat gebied.
Ja. Je hebt heel mooi beschreven hoe dat werkt in die schilderijen, in beeld. Kan jij ook beschrijven hoe dat dan werkt in taal? Wat dat jij nu zegt, je probeert het abstracte en het tastbare van de taal, een stuk werkelijkheid, maar een stuk ideële. Ik zie hoe het werkt bij Raveel, maar kan jij beschrijven hoe dat werkt als jij als dichter aan jouw tafel gaat zitten?
Wel, bijvoorbeeld, ik wou het woord niet alleen omwille van zijn betekenis in het gedicht gebruiken, maar ik wou het woord omwille van zijn tastbaarheid in het gedicht gebruiken. Dus het woord moest tastbaar, voelbaar zijn voor het oog, maar ook zodanig tastbaar voor het oog dat men het bijna in zijn hand voelde, aanwezig voelde. Ziet u? Ja. En dat heb ik eigenlijk bij Raveel geleerd, in die zin.
Raveel, dat wordt gecategoriseerd als de nieuwe visie in de kunstgeschiedenis. In de literatuurgeschiedenis, ik mag zeggen, ben jij de voorman van het neorealisme. Kan ik dat zo zeggen? Of je wordt toch tot die stroming gerekend?
Ja, ik voel me absoluut geen neorealist. Ik ben een oude realist. Een oude realist. Zelfs als ik jong was, ben ik een oude realist. Ik bedoel, voor mij was de realiteit de taal. Mm-hmm. Het woord op dat blad papier, op die tastbaarheid. En in die zin voelde ik mij ook voor een zeker percentage een beeldend kunstenaar. Mm-hmm. Iemand die het gedicht voelbaar aanwezig wou maken. Mm-hmm. Voor het oog ook, dat ben dat zin. Hè? Eigenlijk voelde ik mij niet bij de literatuur horen, maar veel meer bij de beeldende kunst. Daar voelde ik mij 100% thuis.
Mm-hmm. Je hebt hele, hoe zal ik zeggen, hele korte gedichten waarbij het wit op de bladzijde een heel belangrijke rol speelt. Dat is precies dat beeldende element, denk ik. Dat wit, is dat hetzelfde als het Raveel-wit?
Ja, hetzelfde kan niet, natuurlijk. Hè? Nee. Maar ik probeerde dat in de taal te realiseren.
Ja.
We moeten opletten, het wit bij Raveel wordt als een abstract element ervaren. Maar, ik heb altijd gezegd, Raveel heeft dat wit ook gezien. Hij had daar zijn atelier in het begin, als ik hem bezocht, in dat oude huis met dat winkeltje van Zulma, die eigenlijk ook tot dat werk behoort, Zulma. En in dat bovenaan was zijn atelier, bovenaan in dat huis. En als hij uitkeek, zag hij daar de drogende was hangen. En dan heeft hij gezegd, hè, dat witte vlak, dat is een gat in mijn schilderij. En dat is meteen ook een abstract element in mijn schilderij. Ja. Dus dat abstracte was iets tastbaars eigenlijk, dat hij gezien had. Ziet u? Ja. En dat boeide mij enorm.
Ja.
Dat dan weer.
En hoe functioneert het wit in jouw poëzie? Het wit is altijd heel belangrijk in de poëzie. Mensen vergeten dat. Hè, ze lezen de woorden, het zwart op de bladzijde, maar het wit. En ik vraag het aan jou, omdat jij zo'n witte dichter bent, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe belangrijk is het wit voor het gedicht?
Ik ben altijd proper gewassen. Hè. Ja. Nee, maar dat wit is voor mij ook de drager van het woord. Ja. En ook tegelijkertijd... het huis waarin het woord het woont, het hoort bij het woord, het geeft het woord zijn kracht en zijn aanwezigheid veel meer. Mm-hmm. Absoluut. Mm-hmm.
Ik zei het al, je hebt heel veel gedichten, Raveel-gedichten zal ik het noemen, geschreven. Kan jij verklaren wat de ontzettende aantrekkingskracht is voor jou, maar ook voor vele andere dichters van dat werk van Raveel? Waarom laten veel dichters zich inspireren door Raveel?
Ja, misschien omdat Raveel een dichter van de beeldende kunst is. Omdat ze in zijn beeldende kunst het gedicht aanwezig voelen. Uh-huh. Of elementen aanwezig voelen die in gedichten zeer goed bruikbaar zijn. Hè, die dingen. Ja. Ja. Trouwens, Raveel, die was geen simpele geest hoor. Hij was echt overtuigd van zichzelf. Zulma, zijn vrouw, zei altijd, je moet niet vergeten, Roger is een genie. En hij zei, ja, dat weet ik wel. Dat sprak hij wel. Maar hij was dat, dat was geen geblaseerde houding, dat was zo natuurlijk en zo vanzelfsprekend. Hè. En hij was overtuigd dat zijn visie, zijn kijk, dat nieuw was. Vandaar dat wij de naam eraan gegeven hebben, de nieuwe visie. Hè. Mm.
Hij heeft heel veel met dichters samengewerkt, maar ook die periode, wanneer moet ik het situeren, jaren 70, dat de poëzie zich vernieuwt. Dat hebben jullie, jouw generatie dichters, in nauwe samenwerking met beeldende kunstenaars gedaan. Ja. Hè? Ja. Niet alleen Raveel, maar vele anderen. In hoeverre was daar een kruisbestuiving? In hoeverre hebben die schilders ook iets van de poëzie geleerd? Die dichters hebben heel goed gekeken naar dat beeldend werk, maar omgekeerd. Zie je daar...
Maar je bedoelt dan die andere schilders, ja? Die rond Raveel gewerkt, ja? Hebben. Je denkt dan aan Raoul de Keizer, denkt dan aan Reinier Lucassen, en Etienne Elias.
Juist. Ja.
Maar bij hen was dat, denk ik, minder geval. Wel bij Raoul de Keizer. Hè? Ik heb Raoul de Keizer leren kennen door onze beider bewondering voor het werk van Raveel. He, op die opening in de Galerie Drieger, Raoul de Keizer schreef toen kronieken in kranten over beeldende kunst. Hij was toen nog ambtenaar. En wij hebben elkaar daar ontmoet bij Leo Drieger. En wij waren allebei grote bewonderaars daarvan. En Raoul is dan leerling geworden bij Raveel. Hij heeft daar leren schilderen. Maar hij is dan een heel zelfstandige ontwikkeling gekend. He. En Raoul was ook een heel grote bewonderaar van de poëzie en van het gedicht. Eigenlijk. Uh-huh. Hij wou dat ook in zijn werk. Allee, de kracht daarvan wou hij ook in zijn werk aanwezig krijgen. Ja.
Arno, ik ga dezelfde vraag aan jou stellen. Waarom is het werk van Raveel zo inspirerend voor jou, voor vele dichters?
Ik kan enkel voor mezelf spreken natuurlijk, maar... Wat mij wel boeit in het werk van Raveel is de gewaarwording van een soort grammatica die hij hanteerde doorin veel van zijn werk. Precies vele elementen die steeds terugkwamen, alsof het een soort, ja, bijna een boek was met grammatica-regels die je af en toe kon inzetten en kon verschuiven. En ik zelf ook in mijn werk, denk ik wel, ook een soort eigen grammatica hanteer. We komen ook niet overeen. Die fascinatie voor witregels of voor wit. Mijn tweede boek gaat geen enkele witregel bevatten. Dus 100 pagina's poëzie, regel na regel geen ruimte voor wit. Maar natuurlijk, dan bot je weer op zo'n soort de aanwezige afwezige, waar we het net ook al over hadden. Zelfs al is er geen witregel, dan nog is er ergens een witregel na de laatste zin. Raveel, zeker tijdens het maken van het gedicht voor het boek, is mijn bewondering gaan groeien. Want daarvoor, ik was wel enigszins bekend, maar door me echt op te focussen, ben ik toch wel gaan inzien ja, waar dat die man mee bezig was en hoe belangrijk dat hij dat was en zijn beeldend werk, zijn schilderwerk ook. Wat spreekt hem aan bij dichters? Bijvoorbeeld in mijn geval de vele portretten, de silhouetten, de bijna een soort van luiheid of zo, een arrogante luiheid om een contour te tekenen en verder geen enkel klassiek romantisch detail erin te steken, een soort witte leegte door een simpele lijn omtrokken. Sprak me ook wel aan in mijn eigen schrijven. Ik denk vaak rond identiteit of het lichaam, verschillende hulsels waarmee wij door de werkelijkheid bewegen, ons lichaam, onze taal, ons geloof, onze politieke overtuiging, allemaal van die voertuigen waarmee we ons door de werkelijkheid bewegen. En ik voel het ook wel in zijn schilderwerk, die contouren, dat daar wel zoiets heel dichterlijk in zit of zo voor mij, op een bepaalde, mijn eigen manier.
Ja. In de voorbereiding van dit gesprek haalde je een gedicht van Roland Joris aan. En je zei mij net dat je het van buiten kan. Doe je een stukje Roland Joris?
Het is een klein stukje. Mijn oog viel erop. Omdat ik aan het nadenken was over werkelijkheid versus optische illusie. En dan was er een stukje uit een bundel uit 1966. I'm very happy to see that green is green, zei Willem de Koning, een Nederlander die in Amerika grote doeken schildert. En dan gaat het erover, het gedicht gaat verder over hoe dat groen groen is en dat de realiteit binnenkomt op ons realistisch netvlies en daar dan slechts een ondubbeling of een slagschaduw van is. Dat is daar ergens verder in het gedicht, de realiteit is een slagschaduw of een ondubbeling. En dat sprak me wel aan ook in mijn eigen denken. Het gedicht dat ik heb geschreven begint ook met de regel, wat zie je wanneer je kijkt? Dus daar ook die ondubbeling. Wat is zien enerzijds en wat is echt kijken? En wat zie je wanneer je kijkt? Wat is de werkelijkheid? Is er überhaupt een manier om de werkelijkheid 100% puur sans te ervaren? Of is alles voortdurend gemedieerd via taal, via... Ja, en ik ga eruit van het tweede, dat er inderdaad geen manier is om op een soort objectieve manier ons te verhouden tot elkaar. En ook in het werk van Ravel precies zit er heel veel spel rond die... Bijvoorbeeld die zwanen die heeft laten dobberen op de rij in Brugge met een vierkantje erin en de snavel die naar beneden wijst, bijna alsof hij ons uitnodigt om naar het water te kijken en ook door, alsof de natuur of het water een soort framing nodig heeft om het überhaupt te zien. En dat dan via een medium, in zijn geval dan schilderkunst, ook weer een kader is om naar de werkelijkheid te kijken als die al bestaat. En dat dan in mijn geval poëzie ook... Ja, mijn manier is om die werkelijkheid enigszins levendig te houden voor mezelf en ikzelf voor de werkelijkheid.
Ja, met alles wat je zegt, ik heb het gedicht erbij waaruit je citeerde, gedicht van Roland Joris. Zo denkt Ravel, gaat er een strofe. Zo denkt Ravel, de werkelijkheid heeft vele scherpe kanten van wat ons realistisch netvlies treft. Is hier aanwezigheid de slagschaduw ervan of de ontdubbeling? Dat zijn de verzen waaraan... En heel het idee is natuurlijk dat die schilders, maar ook die dichters uit die periode, een soort, ik noemde het daar net neorealisme, ik vond het mooi dat Roland Joris zei, nee, geen neorealisme, echt realisme, hè, de taal. Is het idee dat die de werkelijkheid tonen? En jij zegt net, dat is onmogelijk, maar hoe probeer jij dan toch de werkelijkheid, want ik heb het idee dat jij een stuk een politieke dichter bent en ook echt iets wil zeggen over... verhoudingen vandaag. Hoe breng jij de werkelijkheid binnen in jouw poëzie?
Ik zou willen zeggen dat ik ze binnenbreng, maar ze dringt zich op. Er is geen ontsnappen aan. Vandaar ook het gebrek aan witregels. Er is een soort stikken in de taal of zo voor mij. Er is enkel maar een soort enorme ruis en een bombardement van wat wij als de werkelijkheid beschouwen, die voortdurend binnenkomt, hoewel ik ook niet echt kan geloven in een soort binnen, maar alles permanent en eigenlijk een soort buiten is, op een rare manier. Maar de werkelijkheid, ja, die dringt zich op. Er is geen... Ik wandel door de stad en iedereen maakt het mee. Je wordt geconfronteerd met dialoog van anderen, reclame, voortdurend. Alles is een interpreteerbaar symbool. De straatstenen, ik kan soms niet... Ja, ik kan het niet vermijden of zo, maar om er door te wandelen en... Het is daar permanent en het is recht in mijn gezicht. En de poëzie is wat dat betreft een heel... Ja, een permanent falen om die werkelijkheid in te tomen, omdat er geen in te tomen is. Er is geen kanaliseren mogelijk. Er is gewoon een soort stuwen. Dus of ik die werkelijkheid binnenbreng in mijn gedicht, ik breng het gedicht binnen in die werkelijkheid of zo. Ja. En dat denk ik ook weer een soort raakvlak is met Ravel, dat hij het vaak had over de omgeving binnenbrengen, maar ook het kunstwerk in de omgeving, waardoor dat die grens tussen de twee, in het kasteel van Beervelde of in de Rijen, dat die grens vervaagt, omdat uiteindelijk de omgeving en het kunstwerk... Ja, dat het onmogelijk is te zeggen waar het kunstwerk begint en de omgeving, de neutrale natuur, eindigt. En ik denk voor een stukje ook zo na over poëzie. Daarom dat er ook heel veel gevonden taal in mijn werk zit. Omdat waarom zou ik nog moeten dichten? Ik hoef soms maar gewoon een reclamebord van Fortis te bekijken. En het is betere poëzie dan ik de laatste week zou hebben geschreven. Ik moet het gewoon maar overnemen en op een juiste plek zetten, ja.
Het zijn niet alleen reclameborden van Fortis die jij overneemt, soms is het ook Hugo Claus.
Ja, absoluut. Ja.
Misschien moet jij jouw Ravel-gedicht uit het boek even lezen. 83, volgens mij.
Aanwezig zijn, dat is voldoende. Wat zie je wanneer je kijkt? Uitgerolde vluchtlijnen naar een anorganisch ik. Via het venster wandel ik zo je bevend denken binnen. Me snijden aan je universaliteit die niet raakt, maar toch verbindt. Toch mijn hand uitsteken. Een vorm als een vermoeden voelen. Samen zoeken naar de vuile, smerige totaliteit die onze holtes verbindt tot ik. De sluitertijd van dit gedicht moet groot genoeg voor een nieuwe wij, die een oude wij is, ontoegankelijk verstopt in het littekenweefsel op onze dromen. Laten we dan samenkomen aan de drinkplaats van de taal. Onze woorden geduldig te week leggen. Het negatief van morgen wordt zichtbaar, wordt tastbaar. In het steegje van de betekenisdood mijn gulp openen. De westerse beschaving van onderstroom voorzien. Eens in het museum aangekomen, opent het schilderij een pensioenspaarrekening. Telt al haar likjes en bloed leeg in de schoot van een huilende suppoost. Lieve mooie poëzie, we doen het vuil en discursief... Of helemaal niet. Als er geen horizon is, waarom dan nog kijken? De regelmaat ligt in het hoekje te snurken terwijl de taal mijn beelden begraaft. Een oude homo universalis kijkt naar zijn achterhoofd dat kijkt naar een dichter. Nadat de kunstenaar verdwenen is, likt de samenleving haar wonden. Samen zoeken naar een persoon als een landschap. Een man staat voor een penseel, venstert een schilder. De mensheid slaapt tevreden in.
Er hoort een anekdote bij, want je schreef dit gedicht bij welk werk van Ravel?
Bij Zelfportret bij Tegenlicht uit 1990.
En wat hebben wij erbij afgedrukt? Zelfportret met spiegel.
Het is ook een ander werk trouwens. Maar hij heeft meerdere... Het zijn lithografieën en dat vind ik ook interessant voor een stuk. Dus als je dit googelt... Dan kom je op een stuk vier verschillende soorten van zelfportret tegen. Elk met een minim detail dat anders is. De signatuur is in een soort blekere verf, dan in het blauw. Het kadertje onderaan is een keer klein en groot. Dus hij heeft denk ik een reeks gemaakt. Dus ik vind het wel interessant dat er een soort vergissing is gebeurd. Omdat dan ook weer... Ja, ik zelf ook, ik hecht geen enkele waarde aan originaliteit. Ik hecht er ook geen geloof aan dat iets oorspronkelijk is... Dus daarom vind ik het bijna een komisch toeval dat het verkeerde werk zogezegd daar is ingekomen. Omdat, ja, waarom zou het ook? Het stuk van mijn gedicht is een kopie van Klaus. Een ander stuk is van werk dat ik ben tegengekomen in de dagelijkse realiteit. Ja, ik vond het echt bijna een soort kosmisch toeval.
Het past gewoon bij wat dat jij doet en wat dat jij wil zeggen.
Precies.
Ja. Elien Krombeen... Wat is jouw link met Ravel? Dat is de eerste vraag.
Om te beginnen moet ik dan zeggen dat ik van hout en mijn insteek bij de poëzie is een andere dan bijvoorbeeld de gedichten van Roland Joris, van onze collega. Waarom? Ik kan dat niet maken. Ik ben er toen niet in staat. Hè. Ieder dichter heeft zo zijn eigen specialiteit. En dat heeft met gevoeligheden te maken.
Nu is het zo, de verbinding met Ravel, ik ben niet iemand die de beeldende kunst intensief kende van in mijn jeugd. Toen ik mijn gedichten schreef, die zag ik graag sommige beeldende kunst, maar ik was daar niet in gespecialiseerd. Hè. De verbinding ermee met Ravel is dat ik dat later leren kennen heb. En mijn collega heeft hier zo pas het onderscheid gemaakt tussen zien en kijken ergens. Hè. En als je naar een schilderij van Ravel kijkt, dan is dat een limiet. En waarom is dat een limiet? Omdat er bepaalde zeer merkwaardige dingen in zitten die je in andere schilderijen in veel mindere mate of hoegenaamd niet tegenkomt. Ten eerste, kleuren. Groen is groen, hè? Is niet groen altijd, maar groen is eigenlijk groen, maar niet alle groenen zijn even groen. Hè? Maar daar gaat het niet zozeer over, maar over de combinatie, de harmonie tussen sommige kleuren. En als je bijvoorbeeld dat beeld er ziet op dat boek, hè, dat gaat een beetje, die kleurcombinatie, dat gaat een beetje in de richting van Ravel. En als je bijvoorbeeld 20 schilderijen van diverse beeldende kunstenaars, hè, zou het naast elkaar hangen, dan zijn de meeste eigenlijk gerelateerd aan elkaar, in bepaalde zin. Maar er zit er ergens altijd bij Ravel iets tussen dat gezegd, welke elementen zijn dat nu? En die kleurharmonie van Ravel is bijzonder. Dat merk je zo. Hè. Tweede element is hier al gezegd, dat gebruik van dat wit als element. Normaal, wit is geen kleur. Ik weet dat omdat ik dus een kleurenspecialist geworden ben, omdat ik een kleurstofchemist ben van opleiding. En wit is eigenlijk geen kleur. En dan bij Ravel is er nog iets speciaals. Als je zo weinig op een schilderij wilt zetten, om veel uit te beelden, dan moet je sommige rakende elementen erin inbrengen. Rakende. Hè? Zoals je dat in sommige teksten ook moet hebben. En bij Ravel geef ik er een voorbeeld van, maar dat is niet het enige. Zijn vierkantjes. Bij Rubens of bij Breugel komt je dat in die tijd niet tegen. Hè? Want dat is allemaal schoon rond. Hè? Bij Rubens is alles zeer rond. Hè? Goed, maar bij Ravel, tussen al die ronde dingen des levens, hè, die zet hij er af en toe een vierkant of een rechthoek, als het een beetje, hè, dat is van zijn formaat afhankelijk, maar iets hoekigs. Hè. En later is hij er soms een keer van afgeweken dat in plaats van een vierkant er zoiets eivormigs. Hè. En dat accentueert hij dan ook nog een keer door dat niet gewoon in zwart te doen, die omranding, maar door er nog een kleurtje aan toe te voegen. En dan komt hij weer bij dat eerste. Dus die bijzondere kleurenharmonie tussen die twee kleuren, als hij dat afrondt met twee kleuren, die combinatie van die twee kleuren, dat vind je bijna nergens bij een andere kunstenaar. Ja. En dat is waarom Ravel bijzonder is. En als je nu naar Ravel kijkt, dan word je tegengehouden op dat schilderij. Ja. Bij een Rembrandt kun je zeggen, kijk, je kijkt er los door. Er zijn nog veel andere dingen die niet op dat schilderij staan, dat je er eigenlijk links en rechts in ziet. Ver weg. Hè. Bij Ravel word je tegengehouden.
Ja.
Hè. Er is een politieke die gezegd heeft, it's good to look ahead, but you never can look farther than you can see. Dat was een zeker Churchill, hè? Een oorlogsman. Hè? En wat wil dat zeggen? Daar zit je zeer duidelijk het verschil tussen kijken en zien. En de beperking van het ene tegenover het ander. Zo is het ook met luisteren en met voelen en met tasten en met luisteren en met horen. En zo. Dat is juist hetzelfde. Hè?
En maar nu wil ik toch
bij Raveel is er een stop. Je kunt alleen met dat schilderij bezig zijn.
Ja, dat is duidelijk. Dank u voor de heldere beschrijving van de ervaring van Raveel. In hoeverre heeft jou dat geïnspireerd als dichter? Of heb jij Raveel gedichten gemaakt? Of in hoeverre probeer jij hetzelfde als wat jij nu beschrijft? Net niet.
Nee, dat is niet mijn genre. Mijn genre is de lyriek. Over de liefde en over de dood. Dat zijn, volgens dat Giacomo Leopardi zei, dat zijn twee schone dingen in het leven. Dat is de liefde en dat is de dood. Meestal wordt dat zo niet beschouwd, omdat de mensen de dood als iets nefast beschouwen. Maar dat is eigenlijk een bekroning van het leven, is de dood. Het zou niets ergers zijn als je eeuwig zou moeten leven. Dat zou een kwelling van je welste zijn. En nu de verbinding tussen enerzijds de beeldende kunst en anderzijds het immateriële van de literatuur en in het bijzonder van de dingen, van de poëzie, de verbinding is de schoonheid. En de schoonheid is...
Ik ga u even onderbreken, want we hebben niet meer zo heel veel tijd. Maar het is wel interessant, vind ik. We zitten met een soort romantische poëzieopvatting, met een meer autonome poëzieopvatting en een poëzieopvatting die heel erg nadenkt over hoe de werkelijkheid kan functioneren binnen de poëzie. Ik wilde jullie alle drie nog vragen, wat brengt de toekomst? Waar ben je mee bezig? Dat is de eerste vraag. En twee, heb je nog een gedicht om af te sluiten? En ik ga in de omgekeerde richting gaan deze keer. Arno, wat brengt de toekomst?
Op poëzievlak brengt de toekomst een tweede bundel. Begin volgend jaar bij uitgeverij Balanceer. Ex-Demon heet het, na Vloekschrift, de eerste bundel. Dat gaat een bundel zijn van bijna 100 pagina's. Dus wat ik daarnet zei, regel na regel. 12.000 verschillende gedichten precies na elkaar. Dus dat is Poëzie Toekomst voor mij in het voorjaar hopelijk.
Elien, je hebt net een heel groot boek dat hier ter inzage is. Ben je nog volop bezig om nog zo'n groot boek te maken?
Nee, ik heb dat boek gemaakt niet met mijn eigen gedichten, maar met gedichten die ik beschouw in die categorie die ik graag lees en zo.
Ja.
Dus een deel van de poëzie. Er zijn nog veel andere verzamelingen over andere vormen van poëzie die ook zeer waardevol zijn en die ik ook lees. Maar een deel van de poëzie heb ik eigenlijk in de loop van mijn leven verzameld als, kijk, dat is een gedicht dat ik nu echt zeer mooi vind. Mm-hmm. En in dat boek, daar staan... Dat is een verzameling van gedichten van dichteressen en dichters die niet beroemd of bekend zijn. En er is een verschil tussen... Ik kan het anders zeggen. Een bekende dichter moet niet bekend zijn. En dan bekende gedichten schrijven. Dat iedereen zegt, dat gedicht, dat is van Hugo Claus. Dus ik ga dan een keer lezen, want je kunt nooit weten, dat moet toch ergens wel goed zijn. Hè? Nee, dat is de omgekeerde wereld. Het moet anders zijn. Die dichter, gelijk wie, moet gedichten maken waarvan iedereen zegt, dat raakt mij. Mm-hmm. Dat is een mooi gedicht. Hè? En als er zoveel mensen zijn die dat goed vinden, daarmee, met dit product, moet de dichter beroemd worden.
Ja.
Roland Joris is beroemd geworden omdat veel mensen zijn gedichten goed vinden.
Precies.
Je weet nog, sorry, mag ik nog één ding zeggen daarover?
Nee, dank je. Ah. Naast jou, ik heb nu mijn bruggetje, wij moeten afronden. Naast jou zit zo'n dichter die veel gedichten geschreven heeft, die veel mensen raken. Roland Joris, je hebt net een nieuwe dichtbundel uit. Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet alweer aan nieuw werk bezig bent.
Dat ik met nieuwe gedichten bezig
ben. Ja, ja.
Maar ik ben nog altijd bezig met het pogen om die absolute zuiverheid te bereiken. En wat is die absolute zuiverheid? Ja, die is bevlekt. Hè? Ik ben dus onbevlekt ontvangen.
Was dat de nieuwe titel? Naverpakte gedachte, onbevlekt ontvangen?
Nee, absoluut niet. Nee, maar ik streef ernaar om de taal in haar puurheid toch de geladenheid van het leven te geven.
Mm-hmm.
Ja? Dat is voor mij mijn streefdoel.
Een keimooi slot van het gesprek.
Voilà.
Wil jij als Raveel-dichter nog één Raveel-gedicht of iets waarvan je vindt nog één gedicht ter afsluiting lezen?
Dan zou ik een moeten lezen van Hugo Claus, want die heeft eigenlijk de mooiste Raveel-gedichten gemaakt.
Heb je zelf iets bij? Want ik heb zelf ook nog een gedicht dat ik heel mooi vind.
De titel is Man op rugzijde. Typisch voor Raveel. Hij schilderde altijd mensen op rugzijde gezien in dit landschap. Al niemand meer. Hij vult zichzelf niet in. Zijn rug is naamloos als het landschap. Waar hij het vierkant schept, voelt hij wat hier niet is, toch zichtbaar aan. Een plek die door vergaan omrand, gelaagd, maar tijdloos is. En daar gaat het over, tijdloosheid.
Dat zei Roland Joris. Dames en heren, dit is het boek dat wij gemaakt hebben met Heldere Verf en Verlangen. Daar bij de boekenstand. Ik ben een kleine zelfstandige. Te koop voor €22. Prachtig. Heel veel mooi werk van Raveel. Schitterende gedichten. Ook de bundels van de dichters hier aanwezig. Mag ik een applaus vragen voor Arno van Vlietbergen, Elion Kroonbeen en Roland Joris. APPLAUS